En dan gaan we toch maar naar het volgende punt op de agenda. Inmiddels. En het volgende punt op de agenda was Barak. Ja, er zijn 2 of 3 teksten die daarover spreken in de Bijbel. Maar een van die teksten hadden we onder ogen in Hebreeën 11. Er werd verwezen naar Barak. En inderdaad, de geschiedenis van Barak vinden we vermeld in Richteren hoofdstuk 5. Al moet meteen gezegd worden dat Barak in het gezelschap was van een dame, waarna natuurlijk de dame dus Joost heeft. Zo gaat dat. Dus staat er boven Deborah en Barak. En wij zijn meer geneigd te denken aan Deborah dan aan Barak. Ik heb ongetwijfeld de naam Deborah ook heel wat vaker genoemd dan die van Barak. Maar in Hebreeën 11 wordt Barak genoemd. En dat niet alleen, want in deze geschiedenis van Barak komt nog wel wat meer voor dan alleen maar deze Barak en deze Deborah. Het is meer dan ooit, ik waarschuw u van tevoren, het is meer dan ooit een kwestie van namen en hun betekenis. En die betekenissen zijn lang niet altijd even duidelijk, ik ben me dat heel goed bewust. Maar als we het verhaal netjes volgen, dan is dat nu, zo midden in de week, is dat langzamerhand niet zo moeilijk meer om het te begrijpen. Dat vind ik altijd het leuke van dit soort weken, dat we achter elkaar door kunnen gaan. Langzamerhand raken we geoefend en op dreven, hoeft niet alles steeds opnieuw weer van voren aan gezegd te worden. Het geeft ons de gelegenheid nu dan eens even bij deze geschiedenis hier in Richteren 4 stil te staan. Daar staat, ik begin maar gewoon vooraan, ik lees het niet van tevoren, ik volg het verhaal maar en ik zal het wel toelichten, want anders kost het toch wel erg veel tijd. Er staat dus, maar de kinderen Israëls, er staat gewoon en hoor, en de kinderen Israëls voeren voort doen dat kwaad was in de ogen des Heren, als Ehud, dat was de voorgaande richter, gestorven was. Ze voeren voort wat kwaad was te doen in de ogen des Heren. En zo begon ook ongeveer het verhaal van Gideon, want dat begon met, maar de kinderen Israëls deden dat kwaad was in de ogen des Heren. Het is dus net zo'n verhaal, begint op dezelfde wijze en dan komt er uiteraard op een of andere wijze een richter die verlossing brengt. Maar goed, Richteren 4 vers 1 dus. De kinderen Israëls voeren voort, doen dat kwaad was in de ogen des Heren. Als Ehud gestorven was, zo verkocht hem de Heren. En verkopen is gewoon een kwestie van overleveren. Zo verkocht hem de Heren in de hand van Jabin, koning der Kanaanieten, die te Hazor regeerde. En zijn krijgsoverste was Sisera, dezelfde die woonde te Harozet der heidenen, zodat we hier kennis maken met 2 namen, 2 figuren, namelijk Jabin en Sisera, waarbij Jabin de koning is der Kanaanieten en Sisera is zijn legeroverste. Jabin zelf wordt in deze geschiedenis niet verslagen, zij het dan dat het laatste vers eindigt met te zeggen, totdat zij Jabin, de koning van Kanaan, hadden uitgeroeid. Maar hoe dat gebeurde, wordt er niet bij verteld, het is geen onderdeel van de geschiedenis als zodanig. Het gebeurde wel een keer, maar het staat niet bij hoe en hoezo en waarom en wanneer enzovoort. Het staat er niet bij. Maar van Sisera lezen we dat wel, want daar gaat deze geschiedenis over. Niet hoe die koning Jabin zelf, maar wel hoe zijn krijgsoverste Sisera vernederd of althans verslagen werd. De Heere verkochten in de hand der Kanaanieten. En het verhaal is weer hetzelfde. We hebben al gehad Amalekieten en Midianieten en Edomieten en Amorieten. En het blijkt steeds opnieuw zo te zijn dat de vijand van Israël weer een broedervolk is. Het is weer familie. En dat is bij deze Kanaanieten ook zo. Alleen dit is wel erg ver terug, want het gaat terug tot ver voor Abraham. Kanaanieten stammen namelijk af van Kanaan. En Kanaan was de zoon of kleinzoon van Gam. Of van Noach. He? Van Noach. He? Ik dacht dat dat de lijn was Noach, Gam en dan Kanaan, als ik het wel heb. Ik heb het verzuimd na te kijken. Maar het doet weinig ter zake. Het is in ieder geval die lijn. Je hebt Noach, de man die de wateren van de zondvloed overwint. Omdat hij geloofde. Toch? Ja, want dat staat ook in Hebreeën 11. En toen kwam hij als het ware op een nieuwe wereld, een nieuw begin met de mensheid, begon met Noach. En toen waren daar 3 zonen, 3 broers dus, waarvan er 1 overleed. Toen bleven er 2 over en van de 2 die overbleven wordt in ieder geval, nou zeg ik het verkeerd, dan ben ik met Abraham in de war. Ik zeg er zijn 3 zonen, we liepen veel te snel, en van die 3 zonen wordt de jongste vervloekt, dat is Gam. En hij krijgt een zoon, dat is Kanaan. En hier stammen deze volken vanaf. Maar de broers van Gam zijn Jafet en Sem. En van die twee, want zo moet ik het zeggen, van die twee wordt de jongste weer de eerstgeborene. Want Jafet was de oudste, Sem was de tweede. En Gam was de derde. Ik ga het niet uitleggen, want het is echt gewoon terug te vinden in Genesis. Jafet, Sem en Gam. Maar Gam wordt opzij gezet en Jafet en Sem worden verwisseld. Zodat we vinden dus dat de Kanaanieten afstammen van een broer van Sem, waarbij Israël afstamt van Sem. Dat is dus het oude verhaal. Twee broers. De een is het uitverkoren volk en de andere is dan dus de vijand. En zo is het ook in dit geval, ook al is het hier iets moeilijker doordat er drie broers zijn. En dat had ik in gedachten, dat zal ik u dan meteen vertellen. Zo was het bij Abraham ook, want Terach, de vader van Abraham, had ook drie zonen. En daarvan verdwijnt er ook één van het toneel en de overige twee worden verwisseld. Dus, want zo gaat het daar net zo goed. Maar goed, ook dat hoef ik nou niet uit te leggen. Het gaat er maar om dat hij vasthoudt dat er weer zo'n broedervolk is. De Kanaanieten. Afstammelingen van Kanaan. Het zijn de Kanaanieten die in het land Kanaan wonen. Dat is vanzelfsprekend natuurlijk. Op het moment dat Israël erin komt. En dan zie je dat die naam Kanaanieten toch weer een verzamelnaam is. Want kennelijk worden de Kanaanieten niet nauwkeurig onderscheiden van de Midianieten, de Amalekieten, de Filistijnen enzovoorts. En de Amorieten. Want wij leren de ene kant dat de Kanaanieten in het land waren toen Israël er onder Jozua inkwam. Maar we leren net zo goed dat de Filistijnen daar waren. En in ieder geval dat het allemaal Amorieten waren die er waren. En in zekere zin zijn die volkeren onderscheiden, maar in zekere zin ook niet. En is het gewoon hetzelfde. Worden ze helemaal niet onderscheiden. En we zijn de namen op dezelfde mensen van toepassing. Dat is tot in onze dagen ook nog. Ik heb al eens meer gezegd. Ik denk dat die grote vorst die komen zal uit Daniel 9. Dat hij niet alleen een Filistijn is. Maar ook inderdaad een Amalekiet. En ook inderdaad een Arabier. En als je ooit iemand in de grote betekenis van het woord een Amoriet mag noemen. Dan is het hij wel. Dan is hij het wel. Dus dat lijkt me wel duidelijk. Goed. En dan heb ik Agagiet nog niet eens genoemd. Hoe dan ook, deze Kanaaniet is weer een broedervolk waarin welk niets macht ze zijn. Dus we krijgen hetzelfde verhaal als bij Gideon eigenlijk. En dan staat er, deze Jabin regeerde te Hazor. Dat was de plaats, de stad waar hij woonde. Het was zijn gebied en dat betekent Hazor ook. Want Hazor is eigenlijk Gatsoer. Dus het is een beetje verbasterd, Gatsoer. Het is niet een H, maar een G en de Z is een Duitse Z. Gatsoer. Maar dat betekent een dorp, een erf, een plein, een ruimte, een plaats. Betekent dus niet zoveel eigenlijk. Maar de plek waar hij thuis hoorde. En Jabin betekent hij zal verstaan. In de zin van hij zal verstandig zijn. En als je het woord terugleidt tot zijn wortel, dan betekent het eigenlijk hij zal onderscheiden. Want verstandig zijn betekent in de Bijbel altijd dat men onderscheid kan maken. Dat men de verschillen ziet die er zijn. En dat men ziet dat het een niet hetzelfde is als het ander. Want een klein beetje wijsheid leidt ons bijvoorbeeld tot het onderscheid tussen het oude en het nieuwe verbond. Het onderscheid tussen de eerste en de laatste Adam. Ik noem nou maar heel eenvoudige dingen die we van de week al hebben aangehaald. Hè. Men moet zien wat er zoal verschilt, zei ook de apostel Paulus in een van zijn brieven. Men moet leren de verschillen te zien. Maar dat is verstandig zijn in het algemeen, dat men onderscheid ziet. Al moet ik erbij zeggen dat deze Jabin uiteraard niet onderscheid heeft in de positieve betekenis van het woord, maar in de negatieve betekenis. En omdat het de vijand is, is het al heel makkelijk om hem in verband te brengen met de grote tegenstander zelf, van wie inderdaad gezegd werd dat hij zo wijs was in bijvoorbeeld Ezechiël 28. Dan hebben we het over Satan dus. Hè? Ja. Die wist ook heel goed waar het om ging. En die meende dus een voordeel uit te trekken. Alleen dat kwam een beetje slecht uit. Maar niettemin wordt van hem gezegd dat hij zo uitnemend was. Dat hij inderdaad zo verstandig was. En de eerste woorden die we van hem in de Bijbel letterlijk tegenkomen, via de mond van de slang, hebben ook alles te maken met het verstandig maken enzovoorts. Daar gaat het allemaal om. Het is dus eigenlijk gewoon Satan zelf. En wie dan zijn krijgsoverste is, dat hoef ik dan vermoedelijk ook niet uit te leggen. Nee, dat is de Satan zoals hij zich hier op aarde bekend maakt. De vijand zodra hij zich manifesteert. En uiteindelijk is het die figuur die in de toekomst zal komen, het beest. Of het andere beest, want er zijn er twee. Dat maakt weinig uit. Dus overal waar die Satan, de grote tegenstander van God, die geest is. En die dus ook zich niet laat zien. Maar overal waar hij de strijd voert en waar hij verschijnt, wordt hij uitgebeeld door de krijgsoverste Sisera. Het leuke is dan ook dat eigenlijk niemand weet wat Sisera betekent. Men lost het eenvoudig op hoor in de handboeken. Men zegt gewoon dat is van heidense oorsprong dat woord. Oh, zeg je dan. Oh. Maar dan denk je nog eens na. Maar nou weet ik nog niet wat het betekent. Maar het wil gewoon zeggen dat men via het Hebreeuws de betekenis er niet van heeft kunnen vinden. Dus wat onbekend. Er zijn er die hebben uitgevonden dat het zou betekenen een slagveld. Maar dat is niet herleid uit het Hebreeuws, maar uit Chaldees of weet ik veel wat voor taal. Ik kan het niet helemaal achterhalen. Of het waar is, weet ik dus niet. En doet er ook weinig toe, want deze Sisera is gewoon de vertegenwoordiger van Jabin zelf. Dus we weten wie hij is. Nou, de vertegenwoordiger van Jabin. Geen eigen identiteit verder. Dus ik ben er helemaal niet ongelukkig mee dat we daar verder geen Hebreeuwse betekenis van kennen. Dus ik laat het voor wat het is. Overigens, Jabin. Daar was die verstandige, die regeerde in Hazor, had dus een eigen plaats. En hij was koning der Kanaanieten. En Kanaan wordt verschillend vertaald. Kanaan hangt samen met het begrip Kain, namelijk verworven. Gekocht, kan het zelf betekenen. Maar het kan ook vertaald worden met vernederd. En dat, het een sluit het ander niet uit. Dat wat gekocht wordt, wordt ook vernederd. Wordt het eigendom namelijk van iemand anders. En waarbij dus toch gezegd wordt dat deze verstandige man, Jabin, dat hij toch regeert over dat wat vernederd is, over dat wat gevallen is. En dat had ik niet eens hoeven te vertellen natuurlijk, want dat wisten we zo ook wel. Zie. Dus tot nog toe is het niks bijzonders, dat is duidelijk. Hè? Het is de grote tegenstander. En dan staat er een krijgsoverste Sisera, die woonde te Haroset, eigenlijk Garoshet. En Garoshet komt van Garash, dat betekent krabben, graveren, ploegen. En, want zo wordt het vertaald, maar in de praktijk betekent het gewoon dat het een of ander ambachtswerk is. Handwerk, het krassen, het graveren, het ploegen, het snijden in materialen. Dat wil zeggen, het is het maken van iets, het tot stand brengen van iets, maar niet uit niets, niet uit de geestelijke dingen, maar uit stoffelijke dingen. Uit materiaal, wat er eerst al is. Dat is de gedachte. Het is handwerk, het is ambachtswerk dus eigenlijk. De grondstoffen zijn er en men maakt er iets van. Maar dat wat men maakt wordt nooit beter dan de grondstoffen. Dat is ongeveer de gedachte. Dus dat Garoshet heeft te maken met het vormen van de wereld die al bestaat. Het ontwikkelen daarvan. Het zodanig omvormen van deze schepping dat het beantwoordt aan het doel van de ambachtsman. In dit geval Sisera. En daarmee is duidelijk gezegd waar het om gaat. Want kijk, God heeft scheppende kracht. Hij kan dingen maken, dingen die niet zijn, kan hij roepen alsof zij waren. Dat is iets wat sommigen menen aan Satan te kunnen toeschrijven, maar dat is een misverstand. Dat kan hij niet. Satan kan hooguit wat een mens ook tot op zekere hoogte kan, de dingen veranderen. De dingen omvormen. De dingen tot ontwikkeling brengen. Ik weet niet wie me dat wijsgemaakt heeft ooit, maar het is inderdaad correct om te zeggen dat begrippen als evolutie, begrippen als ontwikkeling, weliswaar niet gevonden worden in de levende mens of in de dieren enzovoorts. Daar vind je geen evolutie, integendeel. Maar niettemin is het wel zo dat er een evolutie gevonden wordt in de werken van de mens, in wat hij doet, in zijn handwerk, kortom, in zijn techniek. De Engelsen vertalen dit, heb ik vanmiddag nog gezien, die vertalen dit begrip garage dan ook met alle technische werkzaamheden. Dus alle ambachtelijke dingen. Wel, daarin is een ontwikkeling. Dat wordt ten onrechte gezien als een ontwikkeling van de mensheid. Het is niet de ontwikkeling van de mensheid, het is een ontwikkeling van wat hij doet. Maar de mens zelf wordt daar absoluut niet beter van. En ten onrechte heeft men respect gekregen voor de mens die die dingen doet. Maar dat is onjuist. De mens is er helemaal niet door veranderd. Integendeel, hij is er alleen maar hoogmoediger van geworden. Zie? Maar die ontwikkeling van de dingen, via de techniek, via ambachtelijk werk, zal ik maar zeggen, staat altijd een model voor de ontwikkeling van deze oude schepping. En uiteindelijk is dat gewoon het werk van Satan. Dat is waar Satan mee bezig is. Dat is logisch, ook mensen, want hij heeft niet anders. Kijk, God hoeft dat niet te doen. God kan namelijk een nieuwe maken. Dat is toch heel eenvoudig. Hè? God kan een nieuwe schepping maken. Dat doet hij dus ook. Op zijn manier, uiteraard. Maar Satan kan dat niet. Die heeft deze oude wereld. Is ook aangesteld om daarover te regeren. Staat allemaal in Ezekiel 28 overigens. En dat betekent dat hij dus zijn best zal doen om deze wereld tot ontwikkeling te brengen, inclusief de mens. En daar komt niks van terecht, want je kunt wel ploegen en snijden en graveren enzovoorts, maar het levert uiteindelijk toch geen resultaat op. Maar zo zien we dan dat deze vijandelijke figuren inderdaad gewoon de uitbeelding zijn van Satan en zijn werk. Daar komt het op neer. Jabin is de macht als zodanig, de grote tegenstander. In abstracto zou je kunnen zeggen, in de pure geestelijke zin, dat is de grote onbekende. En Sisera is de uitbeelding van degene die dat hier op aarde uitvoert, of van de geestelijke machten die dat doen enzovoorts. Daarom is hij ook leger aanvoerder, de legeroverste. Dus het is zonder meer weer een uitbeelding van de macht der lucht, zoals dat in de Efezebrief onder andere genoemd wordt. Nou, dat weten we dan, dus we hebben met deze twee man te maken. En dan komen we in vers 3, daar staat, toen riepen de kinderen Israëls tot de Heren, want wij kennen dat langzamerhand, hè, net als in de dagen van Gideon. Dan wordt het toch wel erg moeilijk, dit keer onder de Kanaanieten. En dan roept men tot de Heren, men roept de naam des Heren aan dus. Toen riepen de kinderen Israëls tot de Heren. Ze hadden daar goede reden voor, want Jabin, dan wel Sisera, had 900 ijzeren wagens. En hij had de kinderen Israëls met geweld onderdrukt. En dat al 20 jaar lang. Die ijzeren wagens zijn dan dus inderdaad strijdwagens. En ze worden van ijzer genoemd. En ijzer in de Bijbel heeft altijd te maken met puur, bruut, militair, eventueel geweld. U leest dat bijvoorbeeld letterlijk zo in Daniel 2. Gelijk het ijzer, alles vermaalt en verbreekt, al zo zal ook het laatste koninkrijk zijn, enzovoorts. Dat was het koninkrijk van ijzer. En ijzer vermengd met modderig leem, weet je wel. Ijzer. Ja, later in Daniel lees je over een beest met ijzeren tanden, als ik me goed herinner. En die tanden vermalen en verbreken ook inderdaad alles. Dus puur geweld is dat. Alleen het leuke is, er is niks wat zo lekker roest als ijzer. Hè? Het verdwijnt toch een keer, hoor. Goed. 9, even over de 900. Ik hou het maar even op de 9 zonder er al te diep op in te gaan. 9 heeft altijd te maken met verdrukking. Dat wil zeggen met strijd, met smart in het algemeen. Maar er moet iets bij verteld worden. Het is niet pijn of smart als zodanig. Maar pijn en smart met een bepaald doel. Het doel is namelijk dat het goede eruit voortkomt. Eenvoudiger gezegd, de 9... Ja, of het nou eenvoudig is. Men kan het eenvoudig zeggen, ja. De 9 in het Hebreeuws is een tet. En een tet is een baarmoeder. En in Genesis 3 staat, ik zal zeer vermeerderen de smart, namelijk uw dracht. Want met smart zult gij zonen baren, staat er letterlijk. De gedachte daarbij is namelijk dat weliswaar iets nieuws en het goede, de zoon en dus eigenlijk de Messias zou komen, de verlossing zou komen. Maar het gebeurt langs de weg van de baarmoeder, voortplanting. Maar tegelijkertijd door de weg van strijd en lijden. Vandaar dat die zwangerschap inderdaad gepaard gaat met lijden. Alleen bij de mens uiteraard. Ja, want de mens is bewust ook een zondig wezen. Vandaar dat hij de consequenties daarvan draagt. Misschien moet ik zij zeggen trouwens. He, maar ja. Maar in ieder geval is het zo dat de smart der dracht slechts gevonden wordt bij de mens. En bij de dieren niet. Bij de zoogdieren niet. Ja, behalve als er iets bij die beesten ook niet goed is. Dat kan natuurlijk, maar dat is de uitzondering. Bij de mens is het regel. En de negen maanden dus, staan voor smart, voor pijn inderdaad. Maar opdat daaruit het nieuwe, en dus de verlossing, eigenlijk zou voorkomen. Het heet ook verlossing. Na 9 komt de verlossing. Na 9 maanden komt de verloskundige erbij. Voor de verlossing. Dat is zo, hoor. Je ziet dat het een Bijbels principe is ook. Na 9 komt de verlossing. Dat is in Egypte trouwens ook zo. Dat ontgaat velen, maar ik wil het wel even zeggen. Het is namelijk zo dat daar na 9 plagen de verlossing komt. 10 dus, hè? Nou ja, nee, na 9. Want de 10e plaag is een plaag van totaal andere orde. De 10e plaag staat buiten het rijtje. Want na 9 wordt de zoon geboren. Terwijl daarnaast de zonen die er waren, gedood worden. Gaat u dat zo snel? De tiende plaag staat dus niet, gaat tijdrekenkundig vooraf aan de verlossing, dat is waar. Maar in het systeem daar staat de tien naast de verlossing. Je hebt negen gehad, dan wordt de zoon geboren en de zoon die er al was, wordt gedood. De eerstgeborene in Egypte en Israël en van alle kudden worden gedood. Nou ja, tenzij ze het paaslam gegeten hebben en het bloed aan de deurpost gestreken en dat soort dingen. Dat geldt net zo goed voor Egypte als voor Israël. Dat is een plaag die ook niet alleen over Egypte kwam, maar over iedereen. En iedereen kon daar ook aan ontkomen. Dus het is een plaag van een andere aard, van een ander karakter dan de voorgaande negen. Dus je moet er maar aan wennen dat het negen plagen waren, waarna de zoon die er was verdwenen bleek te zijn, was gedood. En toen werd er een andere zoon geboren, hoewel dat pas staat letterlijk zo in Hosea, wat is het, 9 of 10? 10 geloof ik. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Alle zonen die er waren, alle erfgenamen die er waren, worden gedood. En er komt een andere zoon voor in de plaats, namelijk Israël, in dat geval. Dus je ziet, ook daar leidt de negen tot de verlossing. Maar door pijn, het waren negen plagen. Zie? En zo is het hier ook, dit is gewoon een plaag. Het is een 900, het is een 9 op een wat hoger niveau, maar niettemin blijft het een sterk vergrote 9, zal ik dan maar zeggen. Het is inderdaad een plaag en het moet leiden tot de verlossing. En daar gaat het verhaal dan ook over hoe die verlossing dan vervolgens tot stand komt door de verlosser, want de verlosser is inderdaad Barak. Hoewel er twee vrouwen een belangrijke rol in spelen, maar de verlosser is Barak. Daarom wordt hij aangehaald ook in Hebreeën. Goed, 900 ijzeren wagenen, er staat hem. En deze Sisera dan wel Jabin, had de kinderen Israëls met geweld, dat is dat ijzer, vers 3, onderdrukt, 20 jaren. En dan staat hem, wel 20 heeft altijd te maken met de gang van zaken in deze wereld die een 2 is. Ik vertel het maar zo eenvoudig mogelijk, want die getallen, daar zit zoveel aan vast, hè. Maar ik doe me net alsof het een 2 is, dat is de wereld van de strijd, de wereld van Midian, de twist, de partijen tegenover elkaar enzovoorts. De 20 heeft daar ook mee te maken. De 20 staat niet voor het principe van de strijd, maar de 20 staat voor dat de strijd er ook werkelijk is. Dat er gehandeld wordt, dat men bezig is. De kaf. Nou, dat laat ik me verder buiten beschouwing. Er staat er, Deborah nu, zal wel gewoon staan, en Deborah, een vrouw, maar dat dachten we al, die een profetesse was, de huisvrouw van Lapidot. Ja, een dot lappen denk ik altijd. Ik kan me goed voorstellen dat iemand die zo heet niet opvalt en dat men voortaan praat over zijn vrouw. Maar ja, met zo'n naam, ik liet mijn naam veranderen. Hè? Maar goed. Hoewel, zo'n slechte naam is het niet hoor. Maar daar hebben we het nog over. Hè? Er staat Deborah en Deborah. Deborah is, er staat achter, het is een vrouw, maar dat begrijpen we zo ook wel, want Deborah is de vrouwelijke vorm van het woord Dabar. En Dabar is gewoon het woord. Je hebt misschien al veel gehoord over het Griekse woord Logos. Nou, dat is de vertaling van het Hebreeuwse woord Dabar, het woord. En het woord is... Het woord is Christus. Ja, ja, oh ja, niet te hard lopen. Het woord is Christus. En als er dus nu een vrouw is, Dabar, of Deborah wordt het dan, Dabara is het eigenlijk, dan is het dus de uitdrukking van het woord, de wijze waarop dat woord gestalte krijgt in de wereld. Ik heb al vaak gezegd, het vrouwelijke is altijd de veruiterlijking van het mannelijke. Dabar is een zeer geestelijk begrip. Het is een idee. Ik kan het bijna niet uitleggen, want Dabar is Dabar, moet ik zeggen. Logos is Logos. Logos is in zichzelf Logos, een idee, iets wat geestelijk is eigenlijk. Maar al wanneer het zich veruiterlijkt, dan krijgt het de vrouwelijke gedaante uiteraard. En dan wordt het hier voorgesteld door een vrouw, Deborah. En daar staat er dus achter, het was een vrouw. En dan zeggen we, ja, dat kan natuurlijk, want het is een vrouwelijk woord. Met die H erachter, die weggevallen is trouwens in de vertaling. Deborah. En een vrouw natuurlijk, en een profetes, maar dat zal dus wel... Want ja, zij is het woord. Zij is de veruiterlijking van het woord. Wel, als het woord gestalte krijgt, als het woord vorm krijgt in deze wereld, gebeurt het altijd door de profeet. Door de nabi. Dat woord wordt hier dan ook gebruikt. Nabiya, dan in de vrouwelijke vorm. Dus inderdaad, een vrouw, een profetes. Wat kun je van een profetes zeggen? Wel, dat haar het woord is toevertrouwd. Wat stelt zij dus voor? Israël. Dat is niet zo moeilijk. Er zit nog wat anders achter, maar ik aarzel zeer sterk om het te vertellen. Want dan krijg ik het verhaal nooit af. Maar Dabar, dat woord kennen wij in het Nederlands ook. De meesten van u weten dat wel, want er zijn al jaren banden van in omloop. En geruchten en valse brieven. Hè? Ja, zeker. Want Dabar, dat woord kennen wij in het Nederlands. Er valt de bede tussenuit, maar dan heet het dar. En een dar is een bij. Dus gewoon hetzelfde woord. Dus gewoon het Hebreeuwse woord debar. Debar. En het is een zachte B. Het wordt een beetje een W. En daarna valt hij helemaal weg. Dwar. Een bij. Het woord en de bij zijn dus in het Hebreeuws hetzelfde. Daar is geen verschil tussen. Je moet uit het verband opmaken wat het is. Als het woord in een boek is, zal het wel geen bij zijn. En als ze... begrijp je? Goed, als het dus dabar staat en het gaat over een boek, dan weet u dat het dus niet een bij bedoeld is, maar dat het woord bedoeld is. Maar als het ding in een korf zit, zal het dus wel een dar zijn. Een bij. En dat vertel ik u omdat nou eenmaal de bij de uitbeelding is van het woord. Een mannelijke bij, in elk geval, is een uitbeelding van wie Christus is. En de vrouwelijke bij... Er zijn er niet zo bar veel overigens, maar de vrouwelijke bij is de uitbeelding van diegene aan wie het woord dabar is toevertrouwd. En dus is het Israël. En zo gaat het verhaal langzaam verder, want de bij woont in ieder geval in zo'n mooie zeskantige raad, waarvan ze mij nog nooit hebben kunnen vertellen, nog steeds niet, waarom die raad zeskantig is. Ze hebben het eens aan een bij gevraagd, maar die wist het ook niet. Want ik heb al gezegd, ze zijn alle typologie vergeten, de bijen, de mensen ook. Maar die zeskante raad is natuurlijk gewoon de uitbeelding, grafische uitbeelding van een zes punten namelijk. Het had dus ook net zo goed een zespuntige ster kunnen zijn, en dat is het dus ook eigenlijk. Het is de Davidster waarmee dus gezegd is dat de bij inderdaad woont in zo'n zespuntige ster, in zo'n Davidster, waarmee dus weer gezegd is dat het dus Israël is. Hè? Nou, zo gaat dat verhaal dan nog uren door, maar dan heb ik het niet meer over Deborah. Hoe dat ook zij, Deborah is een beeld van Israël aan wie het woord dabar is toevertrouwd. Nou vertel ik het verhaal maar zo eenvoudig mogelijk. Hè? Dus het is gewoon Israël en zij woonde, staat er. Oh, ik moet even terug. Zij was een profetesse, want dat is Israël. Ze was de huisvrouw van die meneer met die rare naam. Ja, ik vind het zo moeilijk om uit te... Lapidot, ik weet niet hoe ze dat uitgesproken willen hebben. Die vertalers, met zijn dakje erboven er nog bij, dat weet ik ook nooit, hè. Lapidot, denk ik, of zoiets, ja. Lapid, en dan het meervoud. Nou goed, laten we maar meteen beginnen. Lapid, dat is makkelijk. Lapides is trouwens een Joodse naam, hè. Dat is bekend, hè. Want Lapid, ja, hè. Dat is waar, hè. Lapides, zeker. En varianten daarvan trouwens. Maar lapid betekent namelijk... Wat zou dat nou betekenen? Een lamp, een licht, kortom, een fakkel. En het woord zelf komt ook inderdaad voor in de geschiedenis van Gideon. Het is een fakkel. En lapidot, dat is dan het meervoud ervan, zijn fakkelen, lichten. Het zijn dus dezelfde fakkels eigenlijk als die van Gideon. Daar komt het op neer gewoon. En dat hoeft ons niet te verbazen, want die lichten, die fakkels, die brengen we allemaal terug naar de oorsprong. Heet zoiets. Want de vader der lichten is... Wie is nou de vader der lichten? Jacobus, wie is de vader der lichten? Hij wist het, dat is God. God in de hemel, de vader der lichten. Dus inderdaad, deze lapidot is een beeld van de Heer zelf, die in het verhaal trouwens helemaal geen rol speelt. Je blijft in de hemel, dat is Jehovah zelf, maar zijn vrouw, dat is Israël, die speelt hier wel een rol, uiteraard. Dat lijkt me wel duidelijk, hè? De man is het licht, maar de vrouw is de veruiterlijking van het licht. Want er staat zijn dan lichten, ze is fakkels. Maar het is natuurlijk net zo goed gewoon het woord dus. Want het licht is ook woord, enzovoorts, hè? Het is precies hetzelfde. Het is de man die de fakkels heeft of vertegenwoordigt. Maar het is de vrouw hier die dat naar buiten uitwerkt. En die dus ook als profetesse optreedt en haar licht, of haar woord, doorgeeft zoals dat van de man heeft ontvangen. En ik bedoel uiteraard dat ze het van de Heer heeft ontvangen. Er staat er ook deze richten in die tijd, Israël. Wel, dat Israël de huisvrouw is van Jehovah, dat is langzamerhand toch wel een bekend beeld. Hè? Dat hoef ik dan niet meer uit te leggen. Dat is de situatie in elk geval onder het oude verbond. Nou, zij richten te die tijd Israël. Wij vinden dat wat vreemd, want wij hebben uit de wet ook geleerd dat eigenlijk al dat soort dingen toegeschreven worden aan de man. Die ze moeten rechtspreken, regeren enzovoorts. En toch vinden we dan dat hier een vrouw het doet. En we hoeven daar geen moeite mee te hebben, omdat het natuurlijk toegeschreven wordt feitelijk aan Israël. En Israël wordt voorgesteld als de vrouw van Jehovah. Bovendien, wij leren uit dezelfde Bijbel dat de overheid Gods dienares, een vrouwtje, God dienaresse is. Is vrouwelijk, omdat de overheid staat in een vrouwelijke relatie ten opzichte van God zelf. Die immers de man, de vader der lichten enzovoorts is. Nou, te die tijd was het dus deze vrouwelijke richter. En zij woonde onder de palmboom van Deborah. Nou, dat die palmboom van Deborah was, dat zal wel. Het was haar eigen palmboom uiteraard. Hè? Maar die palmboom werd later kennelijk zo genoemd. En een palmboom is... Ja, is ook weer een heel verhaal aan vast. Een palmboom is Tamar. En Tamar kennen we ook als een dame die nogal eens in de Bijbel voorkomt. Hoewel sommigen betwijfelen of het wel een dame was. Heb ik dat duidelijk gezegd of niet? Juist. Nogal wat keren komt hij voor. Gewoonlijk in de koninklijke familie. Want deze Tamar of de palmboom is de uitbeelding van diegenen die inderdaad leven onder de heerschappij van Christus. Wij zeggen gemakshalve gewoon, het is een beeld van het gelovige overblijfsel. Nou ja, dat is zoveel wat een beeld is van het gelovige overblijfsel. Maar je moet eigenlijk zien dat de palmboom niks anders is dan zo'n opgericht teken, waar we het van de week al over gehad hebben, namelijk een rechte stam omhoog en die gekroond. En de kroon op die stam die gaat hoger en hoger en hoger naarmate de palmboom groeit. Heel merkwaardige structuur. Het is een stam met rechtstreeks één kroon erop. Dus het spreekt inderdaad over de opgewekte, degene die leven heeft, spreekt inderdaad over de man, spreekt dus feitelijk over Christus, of over de levengevende kracht van Jehovah, het komt toch op hetzelfde neer, die inderdaad gekroond is en die verhoogd zal worden, enzovoorts. En als iemand woont onder de palmboom, betekent dat hij zich geplaatst heeft onder de heerschappij van de levende God. Dat is de verkorte versie van het verhaal dus, hè. Ze woonde dus onder de palmboom van Deborah, tussen Rama en tussen Bethel. Dus gewoon tussen Rama en Bethel. Rama betekent hoogte, komt heel vaak voor. Rama, ook als Rimmon. Er zijn heel wat plaatsen die Sukkot heet, heb ik al gezegd, omdat er overal hutten staan. En er zijn heel veel plaatsen die zijn hoog en heten dan Rama of Rimmon of iets dergelijks. Dus een hoge plaats betekent het. En Bethel, er worden dus twee plaatsen genoemd in verband met Deborah. De een is Rama, een hoge plaats. En de andere is Bethel, namelijk het huis van God. En ik hoef het eigenlijk helemaal niet toe te lichten. Hè? Natuurlijk, dat is de plaats van degene die zich plaatst onder de heerschappij van de levende Christus. Hij heeft een hoge plaats, een hoge positie. Soms is het de hemel, alleen hier gaat het over Israël. Dus het is alleen een hoge plaats ten opzichte van de volkeren. En daarom Rama, wat ook in de verdere geschiedenis van de richten een belangrijke rol speelt. En het wordt in verband gebracht met Bethel, het huis Gods. Het huis Gods wordt inderdaad gevormd door alle gelovigen. In onze dagen is het huis Gods de gemeente, dat is duidelijk. Maar in principe is het gewoon die huishouding waarvan God aan het hoofd staat. Het huis Gods. En Bethel krijgt zijn naam immers van Jacob. Hij was niet eens Israël, het was gewoon Jacob. Zodat je ziet dat Bethel ook heel gewoon in verband met Israël gebracht kan worden. Niet uitsluitend met de gemeente. Dus we vinden hier een beschrijving van het gelovig overblijfsel van Israël. Wat inderdaad slechts de Heere als koning heeft en verder niks. En dat op het gebergte van Efraïm, gebergte hoog dus in elk geval. En alle bergen zijn een type van Christus, dus dat hoef ik ook niet uit te leggen. En op het gebergte van Ephraim, want Ephraim is de eerstgeborene. En zij vertrouwen dus op het eerstgeboorterecht en op de eerstgeborene. En dat is uiteraard Christus. Ephraim was de tweede, u kent het verhaal langzamerhand, die tot eerste gemaakt werd. En dat is dus een beeld van Christus zelf. En dan staat er, en de kinderen Israëls, er staat natuurlijk zonen Israëls, gingen op tot haar ten gerichte. Want zij was de richter, of heet het richtster, dat weet ik eigenlijk, of richteres. Hè? Ik weet niet, richterin, ja, ik weet niet. Ik zei dus, zij was richter gewoon, hè? MV. En ze gingen naar haar om recht te laten spreken. Ze gingen ten gerichte. Dat betekende als ze een geschil hadden, oneenigheid, meestal in verband met de negotie denk ik wel eens, met de handel dus, hè. En ze konden daar niet uitkomen. Dan gingen ze dus naar iemand die verstand had van het recht. Die sprak daar recht. En dan was daar Deborah met het woord, met Dabar. En ze sprak recht. Zie? Goed. Dan staat er, en zij zond heen, want nou betreedt ze in actie. Hè? U hebt het verhaal, ze waren onder de Kanaanieten door Jabin en Sisera. En dan was daar toch inderdaad een richteres. En die begint nu op te treden. Men riep de naam des Heren aan en die Heer deed ook wat met dan via deze Deborah. De Heer sprak, Dabar, door Deborah. En Deborah, van Deborah staat dan in vers 6. En zij zond heen en riep Barak. En dat is de eerste keer dat we hem tegenkomen in de Bijbel. Zij zond heen en riep Barak, de zoon van Abinoam van Kedes Naphtali. Krijgen we weer een hele reeks van namen, opdat we er minstens één van zouden begrijpen, denk ik wel eens. Hè? Barak betekent bliksem. Een flits. Eigenlijk is het gewoon een werkwoord. En als werkwoord betekent het gewoon verlichten. Barak. Heel normaal Hebreeuws woord. Barak. Verlichten. Dus het heeft inderdaad iets te maken met die lapidot, lapidoot, die met zijn fakkels, zijn lichten. Hier vinden we Barak, hij is het licht zelf, hij is een lichtflits. In ieder geval zou hij het licht moeten brengen. En u weet, een volk wat in duisternis wandelt, zou het licht opgaan. En dat is altijd een beeld van de verschijning van de Messias. Het zal duidelijk zijn, ik heb dat al eerder gezegd. Al die figuren die in Hebreeën opgesomd worden, zijn stuk voor stuk typen van de Messias. De Heer Jezus Christus. En dus Barak ook, net als Gideon en Jefta en zo. Dus zij zond heen en riep Barak, de lichtflits, de bliksem, de zoon van Abinoam. Dat is heel mooi, Abi dat is de vader of mijn vader. En Noam, dat kennen we ook in Naomi en in Naema, dat betekent namelijk liefelijkheid. En hoe denk ik nou ineens aan Naomi en Naema, omdat Naema ook in verband staat met de naam Tamar. Maar zoekt u dat in de Bijbel maar eens uit. Dat is zo raar, dan kom je in een heel andere geschiedenis dezelfde naam of dezelfde soort namen tegen in zo'n groep. Dat staat allemaal in relatie tot elkaar, is hier ook zo. Maar goed, Abinoam betekent gewoon vader der liefelijkheid. Dat is goed onthouden, vader der liefelijkheid. Want van wie was Abinoam de vader? Hè? Nee. Ja, kijk, Barak was zoon van Abinoam. Van wie was Abinoam dus de vader? Van Barak. Maar hij heet vader der liefelijkheid. Wat is Barak dus? Liefelijkheid. Dat is een lieflijke bliksemflits. Eigenlijk. Toch? Ja. Abinoam is vader der liefelijkheid. Maar hij is vader van Barak. Dus Barak is, ondanks dat hij heet een bliksemflits, is het toch lieflijk. En wij, dat is niks nieuws, want wij kennen zelfs een lied wat daarover gaat. Leid vriendelijk of lieflijk. Licht, mij, enzovoorts. We hebben over een lieflijk licht wat ons leidt. De gedachte bestaat dus al wat langer, maar het wordt hier uitgebeeld in Barak. Hij is licht, hij brengt licht, en hij is inderdaad lieflijkheid. En dat kan, want hij is gewoon een type van Christus. Christus is licht, hij is het licht der wereld. Hij is ook die bliksem die het oordeel eventueel zal brengen. Vuur uit de hemel die de vijand zal verteren. Hij is die bliksem ook die uit het oosten komt volgens Matthäus 24, wanneer de grote verdrukking komt. Maar hij is ook het licht waarin wij wandelen enzovoort. En voor ons is hij een lieflijk licht. En hier komt hij dus inderdaad niet als een licht bliksemflits om te oordelen, maar hier komt hij als lieflijk licht. Licht in de duisternis. Net als de fakkelen van Lapidot, dan wel de fakkelen van Gideon. Nou, daar staat er, hij was van Kedes Naphtali. Daar valt weinig aan toe te voegen, want Naphtali weten we al, dat heeft te maken met de strijd die gestreden is. Naphtali werd immers vertaald met, ik heb gestreden, letterlijk. We hebben gezien dat het betekent dat de strijd gestreden is, want we hebben het in verband met Gideon aangehaald. En Kedes is gewoon Kades of Kodesh, namelijk heilig. Dus in verband met Kedes Naphtali gaat het om een heilige strijd. Of de heilige strijd is gestreden. Of de strijd is gestreden zodat nu de heiligheid is voortgebracht of zo. En die heilige strijd, dat is uiteraard de strijd waardoor de verlossing tot stand komt. De strijd van de Messias, uiteraard. Goed, even terug naar het verhaal. Deborah dus, de profetes, de richteres, die met het woord, die sprak namens God en ze riep Barak, de zoon van Abinoam. Ze riep dus Barak en zei tot hem, heeft de Heere, de God van Israëls, niet geboden, ga heen en trek op de berg Tabor. Leuk is dat, hè? Want nou, eigenlijk moet er natuurlijk staan dat Deborah zegt tot Barak, de Heere heeft geboden, ga door dit. Maar dat kan niet, want dan staat de vrouw hier de man te commanderen. Heb je dat? En vandaar die subtiele constructie, zo in vragende wijs, van is het niet zo dat de Heere geboden heeft en Barak wordt verondersteld te begrijpen dat inderdaad. Dus ja, inderdaad, zo het is. Hè? De Heere heeft dat geboden en wordt verondersteld de consequentie daaruit te trekken. Zodat hij niet de opdracht krijgt van Deborah, maar hij wordt er wel mee geconfronteerd via Deborah. Ik vind het heel mooi gevonden.
Hè? Dat nog
gebeurt nog zo, hè? Ja, ja. Gebeurt nog zo, hè?
Ja, ja. Heel hoogelijk.
Ja. Mij zijn deze dingen meestal te subtiel als ze in de praktijk voorkomen. Als je de Bijbel leest, dan wil het wel lukken. Nou goed. Heeft de Heere de God Israëls niet geboden, ga heen en trek op de berg Tabor. En daar hadden we het dus al over de berg Tabor. Trek op de berg Tabor, een beeld van Israël, een uitverkoren volk. Op die plaats moet men zich verzamelen, de plaats waar later dus de Heere Jezus woonde, in Naphtali en Zebulon, weet u nog? In de Galilea der Heidenen enzovoort. Die plaats verzamelen ze zich, dat is de bedoeling. En de Heer had gezegd in vers 7, en ik zal aan de beek Kizon, niet Kidron, maar Kizon, ik zal aan de beek Kizon tot u trekken Sisera. Kizon wordt letterlijk vertaald met, eigenlijk een strik. Dat wat in elkaar gedraaid is, zegt men. Maar het is gewoon een strik. Kizon komt van kosh, namelijk buigen. Of, want zo wordt het ook vertaald, een val zetten. Want men zet een val, daar hebben we het hier al eens meer over gehad. Men zet een val door inderdaad draad, ijzerdraad, koperdraad bijvoorbeeld. Koperdraad, te buigen zodanig dat het een strik wordt waarin het konijn dan wel Simon of Vos, dat weet ik niet. Hè? Was het verleden jaar geweest? Ik weet het niet precies meer, maar ik weet wel dat het enige mensen waren die dat konden corrigeren, die er zelfs verstand van hadden. Maar goed. Dus buigen is hetzelfde als een val zetten. Dat is interessant, want wij kennen iemand die is de allergrootste buiger van allemaal. En dat is inderdaad een strikken zetten, hoor. Hij buigt het licht en het recht. Alles wat recht is, maakt hij krom enzovoorts. Hij begooit alles door elkaar. Dat staat dan zelf uiteraard. Hè? Maar hier worden de rollen omgedraaid, want de Heer kan ook strikken zetten. En dat doet hij ook, want kizon betekent dus zo'n strik. Maar heb je goed, er zal een aardeskundige oorzaak voor zijn. Die kizon die zal wel kronkelen, weet je wel. Overal heen en weer. Als je op de autoweg er langs komt, de autoweg, dan kom je dus een keer of 7 minstens over de kizon heen. Zo zal het wel weer wezen, hè? Hè? Dus net als in Duitsland, komt weet ik hoeveel keren over de Donau heen, heb ik begrepen. En, ik kan alleen die namen niet onthouden, maar dat kronkelt, dat zal ook wel. Maar hier wordt de kizon voorgesteld als een strik. Daar, die plek, zou namelijk Sisera in deze strik moeten lopen. Dat de betekenis is van kizon is ook duidelijk, want in 1 Koningen 18, vers 40, vinden wij Elia aan de beek Kishon. En die heeft het daar heel druk met al die Baalpriesters uit de strik te halen en een kopje kleiner te maken. Hij doodt daar namelijk alle Baalpriesters aan de beek Kishon. Het is hier precies dezelfde plek. En ook hier wordt de vijand daar gevangen in de strik. Ik zal aan de beek Kishon, aan de strik, tot u trekken Sisera, de krijgsoverste van Jabin, met zijn wagenen, 900 stuks, en zijn menigte. En ik zal hem in uw hand geven. Vraagteken staat erachter. Maar dat komt omdat het die lange vragende zin was van de boren. Heeft de heer niet gezegd? Enzovoorts. En inderdaad. Toen zeide Barak tot haar als antwoord op deze vraag: indien gij met mij trekken zult, zo zal ik heen trekken. Hij zegt niet eens ja of nee. Hij begrijpt wat er aan de hand is en hij zegt, is goed, ik zal gaan. Want hij moest dus gaan naar Tabor en 10.000 man meenemen. 10 spreekt over geloof, hebben we al over gehad, hè? Dat hoef ik niet meer te vertellen. Hij moest dus 10.000 man meenemen. Maar Barak zegt, dat is wel goed, maar ik ga niet alleen, ik wil het woord mee hebben. En hij zegt, indien gij met mij trekken zult, zo zal ik heen trekken. Maar indien gij niet met mij zult trekken, zo zal ik niet trekken. Dat is interessant. Want Barak is een type van de Heer Jezus Christus. Deborah is een beeld van het gelovig overblijfsel in Israël. Wat leeft uit en door het woord. Wat inderdaad het woord bewaard heeft. Deborah heeft uiteraard het woord bewaard. En u weet wat de Bijbel zegt over degenen die het woord bewaard hebben. Dat zijn gelovigen. En Barak zegt, ik zal de vijand verslaan, maar dan moet je wel mee. Met andere woorden, de Heer zegt, ik zal de vijand verslaan, maar Israël, dan moet je wel mee. Samen met Israël. Dat betekent dat inderdaad de Heer vraagt of Israël hem dan wil volgen. Via Israël is het woord van God, de schriften, ook gekomen tot de Heer Jezus, tot Jezus van Nazareth, die immers de verlosser is, hij is Barak. Hij is het licht der wereld en hij zal inderdaad de verlossing brengen, maar dan wel aan een Israël wat met hem meetrekt. Dat is de bedoeling. En er is ook helemaal geen probleem over. U dacht toch zeker niet dat Deborah mee moest om het zwaard te hanteren of zo, of om koffie te zetten? Nou, bij nader inzien is dat toch niet zo'n gek idee misschien. Maar goed, maar daar was het natuurlijk niet voor. Het was om Dabar, om het woord, omdat ze een profetes was, dus het woord zou mee, Israël zou dus mee. En wij weten wat er gebeurd is toen de Heer de verlossing tot stand bracht. Kwam inderdaad het gelovig overblijfsel uit Israël met hem mee. Zij die zijn woord bewaard hadden, werden door hem ook bewaard. Dat is nog zo natuurlijk en het zal zelfs in de toekomst zo zijn, want ook over de toekomst staat het, dat het zo zal gebeuren. Dus men trekt samen op. En dan staat er in vers 9, en zij zeiden, ik zal zekerlijk met u trekken. Ik zei, inderdaad, zal met u meegaan, maar, staat er, of behalve dat de eer de uwe niet zal zijn op deze weg die gij wandelt, want de Heere zal Sisera verkopen in de hand ener vrouw. En dat is een heel eigenaardige zaak hier, want Barak en Deborah zullen dus inderdaad samen optrekken, maar Sisera, de krijgsoverste, zal niet vallen door de hand van Deborah of de hand van Sisera, of door de hand van Barak, maar door de hand van nog een ander die we nog niet zijn tegengekomen in het verhaal. Ook een dame met de naam Jael. Hebben we dat? We gaan het doen, maar de overwinning, of althans, ja, de overwinning zal ik maar zeggen, die zal zijn aan een ander. Hebt u dat? De Messias trekt op om de vijand te verslaan. Het gelovige overblijfsel uit Israël trekt met hem mee. De overwinning komt ook tot stand eigenlijk. Maar de top van de overwinning, namelijk verslaan van de bevelhebber van de vijand, die overwinning wordt gegeven aan iemand anders. En daarmee is dus eigenlijk het hele verhaal al verteld, want daar hebben we het natuurlijk al lang over gehad. Ja, ik wil wel even vlug zeggen, de Heer en Israël gaan op stap en die halen de overwinning, maar de overwinning is aan de gemeente. En dus aan iemand anders. Aan een andere man en vrouw, wordt ook genoemd. Ene meneer Heber en zijn vrouw Jael. Het zijn niet eens Israëlieten. Maar dat is het verhaal. Ik zou zeggen, volg je mij maar, dan gaan we verder. Want de Heere zal Sisera verkopen, overleveren dus, halverwege vers 9, in de hand ener vrouw. Alzo maakte Deborah zich op en toog met Barak naar het heilige, naar Kades. Oftewel Kedes, Kedes Naphtali in dit geval. Toen riep Barak Zebulon en Naphtali, precies zoals de bedoeling was en zoals het moest volgens vers 6. Toen riep Barak Zebulon en Naphtali bijeen te Kedes en hij toog op zijn voeten, dat wil zeggen lopend. De tegenstander was met die ijzeren wapens enzovoorts, ijzeren wagen, hadden heel veel wapentuig. Conventionele oorlogvoering noemen ze dat tegenwoordig, als het met dat soort dingen gebeurt. Maar goed, er is iets nog conventioneler, dat is gewoon lopen. Dat gebeurt hier ook. Op zijn voeten, hij toog op zijn voeten, zonder die wapens, zonder die wagens bedoel ik dus ook, hè, met 10.000 man. Ook toog Deborah met hem op, dus dat is 10.000 man en één vrouw. En dan wordt het verhaal even onderbroken. In vers 11... Want dat is even iets ertussenin. Het verhaal gaat namelijk gewoon verder in vers 12. Want in vers 12 staat... Toen boodschapte zij Sisera dat Barak, de zoon van Abinoam, op de berg Tabor getogen was, enzovoorts. Maar voordat de strijd werkelijk begint, worden wij geconfronteerd met iets wat ook aan de orde was. Een situatie op een heel andere plek die later een rol zal blijken te spelen. Want er wordt gesproken over een meneer Heber, die trouwens helemaal niet Heber heet, maar Geber. Want anders zou je denken dat het dezelfde Heber was, ook qua betekenis, als de stamvader van Abraham. En dat is niet het geval. Dit is niet met een he, een vijf aan het begin, maar met een acht aan het begin. Nee, hè? Hoeft niet uit te leggen, hè? Goed. Geber, het was dus een ander. Geber, de Keniet. Let wel, Heber was een Semiet. Maar hier gaat het om Geber, een Keniet. Staat er, en dat is al een heel moeilijk verhaal. Er staat namelijk, Heber de Keniet had zich afgezonderd van Kain. En dan zeggen we, Kain? Is hij dan toch niet omgekomen in de zondvloed? Zijn zijn afstammelingen dan niet omgekomen in de zondvloed? En het antwoord is, jawel, maar er zijn meer hondjes die Fikkie heten. Juist, en er zijn meer heidenen die Kain heten. Qua betekenis blijft het hetzelfde, maar het is natuurlijk een andere man. Maar er zijn inderdaad Kenieten, en deze Kenieten worden verondersteld afstammelingen te zijn van ene Kain. En zo staat het hier ook. Heber nu de Keniet had zich afgezonderd van de Kenieten. Oftewel, had zich afgezonderd van Kain. En dan gaan we nog wat verder, want wie zijn die Kenieten? Die Kainieten dus eigenlijk dan... Wel, er staat, hij had zich afgezonderd van Kain, uit de kinderen van Hobab, Mozes' schoonvader. En dat is ook al ingewikkeld, want wij kenden op zijn minst al twee namen van Mozes' schoonvader, en nou hebben we er nog één. Hij heette namelijk Jethro, of Rehuel, of Jeter, maar dat is hetzelfde als Jethro. En nu blijkt hij ook nog Hobab te eten. Maar ja, dat maakt niks uit. Ik ken niemand die heeft 9 voornamen. Hè? Zijn de koninklijke hoogheid. Ja. Prins Bernard. Ja, niet Sint Bernard. Dat hangt van wat anders af of hij heilig is, bedoel ik, hè? Sint betekent immers Kadesh, heilig. Dat weten wij niet. Maar je kunt inderdaad zoveel namen hebben, dat is op zich niks bijzonders. Wij weten het verder niet, maar als wij besluiten dat Mozes maar één schoonvader had, en uit andere schriftplaatsen weten we niet dat hij er meer had, hè? Als we besluiten dat hij maar één schoonvader had, die dus op zijn minst 3 of zelfs 4 namen had, dan moeten we besluiten dat deze Kenieten Midianieten zijn, want Jethro, dan wel Reuel, de schoonvader van Mozes, was een Midianiet, en dat hebben we van de week al eens een keer aangehaald. Wat is de wereld toch klein, we zitten weer in Midian. Maar hier is het iemand die zich heeft afgezonderd van deze Kenieten, van Kain en van Midian. Begrijp me goed, deze Kain was dus vermoedelijk een Midianiet, maar hoe dat ook zij, Kain, de naam Kain, wijst oorspronkelijk naar die allereerste broer die terzijde gesteld werd. Want het waren Abel en Kain, waarbij Kain de erfenis misliep, zal ik maar zeggen. Want de erfenis ging eigenlijk via Abel naar Seth. Abel slaan we dan over meestal. We zeggen Adam, Seth, Kenan en zo gaat het verder. Maar Kain staat daarnaast. Dus als je nou praat over broedervolken, dan zou een volk wat genoemd wordt onder de naam van Kain eigenlijk het oudste, het meest oorspronkelijke broedervolk zijn. En we zien dat dit natuurlijk een ander volk is, maar de functie van het volk, de positie van het volk in de Bijbel is hetzelfde. Alleen deze Geber heeft zich inderdaad van dat volk afgezonderd. En dat is wat we natuurlijk moeten onthouden in het verhaal. Geber heeft zich afgezonderd daarvan, dat wil zeggen afgezonderd van zijn heidense oorsprong enzovoort. Hij woont apart, hij hoort tot een aparte groep, maar staat er los van verder. Heber, de Keniet, had niks met Israël te maken, maar hij woonde daar wel ergens in de buurt, in Israël. Dus er is een heiden die leeft in Israël en die los is van zijn heidense afkomst. Heb je dat? Goed. Deze Heber, de Keniet, had zich afgezonderd van Kain, uit de kinderen van Hobab, Mozes' schoonvader. U ziet, het is nog steeds het verhaal van de familie, maar krijgen we weer iets moeilijks. Mozes' schoonvader was priester van Midian. En ik ga het u niet bewijzen, maar ik ga het wel weer een keer zeggen. Deze priester van Midian was priester van de Allerhoogste God en was dus inderdaad een priester van Jehovah, maar dan buiten Israël. En qua betekenis komt hij dus overeen met Melchizedek, die ook geen Israëliet was. Dat kon ook moeilijk, want heel Israël was er nog niet. Israël was er in het geheel nog niet, bedoel ik dus. Hè. Maar Melchizedek is uiteraard op zijn minst dan een type van het hoge priesterschap van Christus nu. Wel, Jethro, Reuhel, Jeter, en hier heet hij dan Hobab, is dat ook. En via die leer van het hoge priesterschap van Christus nu naar de ordening van Melchizedek, komen we dus inderdaad terecht, weer in de Hebreeënbrief en dus weer bij de gemeente in deze tegenwoordige bedeling. En zo is het ook, want daar is deze Heber een beeld van. Hij is niet Israël, hij woont wel in Israël. Hij was familie en weg. Maar hij had zich van die familie afgezonderd. Hij was, laten we maar gewoon zeggen, gegaan uit zijn land en uit zijn maatschap, uit zijn vaders huis. En het land waar hij in terecht was gekomen was Palestina. En hij woonde te midden van Israël, hoewel hij geen Israëliet was. Hij deelde in de zegeningen van het land, maar hij was geen Israëliet. Zo goed als dat wij delen in de zegeningen van Israël en toch in de letterlijke zin geen Israëlieten zijn. Hij is dus gewoon een beeld van de gemeente. Daar komt het op neer. Trouwens, hij had zijn tenten, tijdelijke woningen, want wij hebben hier geen blijvende stad. Had ze tenten opgeslagen tot aan de eik. Ja, ja, alweer de eik. Tot aan de eik in Zaanaim, die bij Kedes of Kades is. Nadat Kedes waren Deborah en Barak immers onderweg. En hier wordt gewoon gezegd dat daar vlak in de buurt woonde deze Geber de Keniet die zich afgezonderd had. Enzovoorts. Zodat we weten dat we bedacht moeten zijn dat die man ook inderdaad een rol gaat spelen. De naam Zaanaim is een beetje moeilijk. Het is eigenlijk Saananim. Saananim betekent omzwervingen. Het is een gebied in Naftali, maar het betekent omzwervingen. Namelijk, hij wordt verondersteld eigenlijk helemaal geen thuis te hebben. Hij woont daar wel ergens, maar hij is gewoon eigenlijk onderweg. Hij is een zwerver, een pelgrim. Nou ja, dat is duidelijk dus, hè? Goed. Nogmaals dus, gewoon een beeld van de gemeente. En het belangrijkste hebben we nog niet genoemd, want de betekenis van de naam Geber heb ik nog niet genoemd. Dat hoeft ook niet, want het is hetzelfde als het min of meer Nederlandse, maar meer Jiddische woord, gabber. En een gabber is gewoon een vriend. Men vertaalt het letterlijk met gemeenschap. Iets hoort bij elkaar. Een gabber is iemand die tot dezelfde groep behoort. Maar het is een ander. Nou, dat zijn wij ook. Wij behoren bij Israël. Zoals hij er op een of andere manier toch bij hoorde. Hoewel hij toch van de andere kom af was. Datzelfde woord gabber wordt trouwens gebruikt voor de Heer Jezus. Wist u dat? Dat is in Zacharia, hoofdstuk 13. Daar spreekt de Heer over de man die mijn metgezel is. De man die mijn gabber is. staat er letterlijk, waarbij Jehovah vanuit de hemel dus spreekt over Jezus van Nazareth, wiens handen doorboord waren, maar wie ook geslagen werd. Want daarover spreekt Zacharia 13, u zoekt het zo maar op, dat is makkelijk genoeg te vinden. Zie? En de Jehovah in de hemel noemt de Messias zijn gabber. Waarom? Vanwege de gemeenschap, omdat ze bij elkaar horen, eigenlijk dezelfde zijn. En zo is het hier ook. Hier is een gabber, iemand die op een of andere wijze met Israël verbonden wordt, op een wat vreemde wijze, maar die een belangrijke rol speelt in deze verlossing die tot stand komt. Want hij hoort er eigenlijk niet bij, maar hij haalt de grootste overwinning. Nou ja, zijn vrouw doet dat. Maar dat komt op hetzelfde neer dan, hè, in de systematiek. Goed, dan gaan we verder bij vers 12. Dan gaat het verhaal verder. Toen boodschapte zij Sisera dat Barak, de zoon van Abinoam, op de berg Tabor getogen was, zodat de strijd nu kon beginnen. Stukken waren op het bord, zo wordt het gezegd, hè. Hij is er. En zo riep dus Sisera al zijn wagenen bijeen, 900 ijzeren wagenen, en al het volk dat met hem was van Haroset der Heidenen tot de beek Kizon. De plaatsnamen hebben we dus al genoemd. Ze worden allemaal verzameld. Het is een grote menigte. Net als die menigte der Midianieten. En dan staat er: Deborah dan zeide tot Barak. In vers 14. Maak u op, want dit is de dag in welke de Heere Sisera in uw hand gegeven heeft. Is de Heere niet voor uw aangezicht heen en uitgetogen? Zo trok Barak van de berg Tabor af. En 10.000 man achter hem. Deborah zegt, het is nu de tijd. En Barak zegt, nou dan ga ik maar. Ja. En de Heere versloeg Sisera, leuk hè, en de Heere versloeg. Er staat van Barak, zo trok Barak van de berg Tabor af en 10.000 man achter hem. En de Heere versloeg Sisera. Als je nou een beetje slordig leest, zeg je, nou dan had hij ook wel op die berg Tabor kunnen blijven. Maar hij ging ook weg en dan gaat de Heere doen. Hè? Is ook niet aardig. En ik denk dat sommige mensen zo redeneren, hoor. Die zeggen, ik heb zo hard gewerkt en dan doet de Heer het. Hè? Dat is u niet? Ja. Nou, dat klinkt natuurlijk vreemd, dat weet ik wel. Maar er zijn heel wat mensen in de loop der tijd zeer verontwaardigd geweest als ik ooit eens zei dat niet wij, maar dat de Heer zijn werk doet. En dat er niet van ons afhangt. Reageert mijn hoofd verontwaardigd. Nou, dat is het toch. Het is toch hetzelfde. Zo van, doen wij zo ons het best en doet de Heer het zelf. Nou ja, zo is het altijd. He? En omdat wij zo ons best doen, mogen we nog delen in de overwinning ook. Maar die overwinning is daar gelukkig niet van afhankelijk. Daar gaat het maar om. Gelukkig niet. Nee, ik zal niemand speciaal aankijken. Goed, dan gaan we verder. De Heere dus versloeg Sisera met al zijn wagen en het ganse heerleger door de scherpte des zwaards voor het aangezicht van Barak. Dat wil zeggen, Barak kwam eraan en daarvoor, daar viel de vijand. En zodat Sisera van de wagen afklom en vluchtte op zijn voeten. Hij kon zijn wapens in de steek laten. De keizer moest ook hier te voet. Moest lopend de vlucht nemen. Dat gebeurde wel eens meer trouwens, hoor. Dat een koning zijn strijdwagen moest verlaten om te sterven, uiteraard. Maar goed, Barak jaagde ze na, achter de wagenen en achter het heerleger, tot aan Haroset der Heidenen. En het ganse heerleger van Sisera viel door de scherpte des zwaards, dat het niet overbleef tot één toe. Dus de vijand werd hier inderdaad in één keer totaal vernietigd. Dat wil zeggen, het vijandelijke leger, maar nou die krijgsoversten nog. Dat is namelijk Sisera, vers 17. Waar staat... Maar Sisera vluchtte op zijn voeten, maar hij was inmiddels lopend, naar de tent van Jael, de huisvrouw van die man uit vers 11. Want die woonde daar bij Kades in de buurt, weet u wel? Kades Naftali. Dus Sisera vluchtte en Sisera dacht, ja, bij die Israëlieten hoef ik niet te wezen, want dat zijn mijn vijanden. Maar als ik nou bij die, ik kan wel vluchten naar die Keniet die daar woont. Die afstammeling van Kain. Dat is toch duidelijk, je zou zeggen, het broedervolk, maar het is altijd vijand geweest. Dus ik vlucht maar naar de vijand, naar die heiden daar, naar de tent van de Keniet, die dus niet thuis was, die vertoont zich niet. Maar hij veruiterlijkt zich wel, hij openbaart zich wel in zijn vrouw die daar aanwezig is, volgens vers 17, namelijk Jael, wier naam vertaald wordt met een steenbok, dan wel een vrouwelijke kameel, hoewel dat eigenlijk een gimla is. En ook met een gazelle, een of ander vrouwelijk dier dus kennelijk. Maar Jaël is eigenlijk Jaal en Jaal betekent opklimmen. En men vult er maar elk dier voor in wat ooit naar boven klimt. En dus denkt men in het eerste plaats aan een steenbok. Maar je kunt aan elke bok denken, je kunt zelfs aan schapen denken. Heel wat dieren zijn er die de neiging hebben het hoogste punt op te zoeken. Als een bok op Den Haverkist. He. Ja. Spreek dus over verhoging. Degene die verhoogd zal worden. Deze Jaël is dus een huisvrouw die speciaal verhoogd zal worden. Want dat is de echte betekenis. Niet vertalen met steenbok of kameel of gazelle. Dat is wel leuk, maar het staat allemaal in de boeken. Maar het betekent in werkelijkheid dat ze verhoogd wordt. Dat ze hoog is. En ze is de huisvrouw van deze Heber. Ik heb het al gezegd, deze Heber, deze Gabber, kan niet anders zijn dan een type van de gemeente als zodanig. En waar het gaat om Heber, praten we over de man. Daarom gaat het om de pure geestelijke positie van de gemeente. Dat is het lichaam van Christus, die echt niet op aarde is, maar in de hemel. Dat is puur de mannelijke kant daarvan. En als we dan toch praten over de vrouw van deze Gabber, deze Heber, dan hebben we het dus over de gemeente, zoals hij zich aan ons wel degelijk voordoet en zich veruiterlijkt, zoals wij hem kennen, waar wij dagelijks mee te maken hebben, enzovoorts. De gemeente voor zover die op aarde is. Kunnen we dat uit elkaar houden? Waar is de gemeente? In de hemel roept de een en we zeggen, ja, maar sommigen zeggen, nou, als je dat nou zo kunt zeggen. En anderen zeggen, op de aarde. En dan zeg ik, nou, of je dat nou zo kunt zeggen. Maar, hè? Nou, zou dat nou, hè? Maar de waarheid is natuurlijk tweeledig. De gemeente neemt een positie in de hemel. Maar dat is puur de geestelijke kant van de zaak. Maar waar het gaat om de praktische levenswandel enzovoorts, zijn wij wel degelijk hier op aarde. In een woestijn enzovoorts. Afgezonderd van de lege plaats, buiten de lege plaats. In de tent van deze Gabber dan misschien. Maar in ieder geval voorgesteld als Jaël. Dat is ook, het is ook zo dat de gemeente niet alleen voorgesteld wordt als de man of als het lichaam van de man. En groeit tot mannelijke rijpheid als lichaam van Christus. Maar het is net zo goed waar dat de gemeente in de Bijbel voorgesteld wordt als vrouwelijk. Ten opzichte van Christus. En daar gaat het hier om. Het gaat dus om de praktische positie van de gemeente in deze tegenwoordige bedeling. In haar uiterlijke vorm, ook hier op aarde. Wel, dat is Jaël. Nou. En vandaar dat we Gabber dus helemaal niet zien. Dat kan ook niet, want dat deel van de gemeente wat in de hemel woont, de hemelse positie neemt, zien we ook inderdaad niet. Speelt geen rol in het verhaal verder. Dat wordt wel genoemd, maar alleen als de echtgenoot. Waaraan de vrouw haar positie ontleent. Maar verder speelt hij geen rol van betekenis. Want wat er gebeurt, wordt uitgebeeld in de vrouw. Nou, Sisera vluchtte op zijn voeten, lopend naar de tent van Jaël, de huisvrouw van Geber de Keniet. Want er was vrede tussen Jabin, de koning der Canaanieten dus, en tussen het huis van Heber de Keniet. En dat kan ook niet anders. Want dat is bijna hetzelfde. Er is namelijk verwantschap zelfs tussen de Canaanieten en de afstammelingen van Kain. Er is namelijk verwantschap in de afleiding van het woord. Kain of Kanaan komt uiteindelijk toch van dezelfde wortel. En zo is het. De gemeente komt gewoon rechtstreeks uit de wereld. Het zijn heiden, er schoot verwantschap mee. Wij zijn geen Joden. Van nature althans niet. In de letterlijke betekenis niet. En al die andere heidenen ook niet. Wij zijn christenen, geen joden, die anderen zijn heidenen en dus net zo min joden. Ze denken dat wij dus wel bij elkaar horen. En in de praktijk zijn er heel wat ongelovige heidenen, maar ook gelovigen geweest die in de praktijk Israël vervolgd hebben en als vijand gezien hebben. Dus dat kan heel goed. Er staat daarnaast. Maar de man vergist zich. Sisera vergist zich. Dat is hetzelfde dat de wereld zich vergist en denkt dat wij die geloven, hoewel wij heidenen zijn, dat wij tegenstanders zouden zijn van Israël. En dat is niet waar. Er zijn er velen die vergissing maken. Die denken dat wij jodenhaters zijn enzovoorts. Antisemieten. Dat is een groot misverstand. Het is niet zo. Het is het misverstand van Sisera ook. Hij denkt, ik ga wel naar die heidenen toe. Maar dat lukte dus niet. Want wat er gebeurt is dat hij vlucht naar die tent van Heber. En hij vindt daar Jaël, de huisvrouw van Heber, de Keniet. Want er was vrede. Daarom vlucht hij daar naartoe. Uiteraard. En dan staat er, Jaël nu ging uit Sisera tegemoet en zei tot hem, Wijk in, mijn heer, wijk in tot mij. Wie komt er in mijn huisje? In gewoon Nederlands, hè? Hè? Er is nog plaats, al in de tent, zegt het lied, hè? Al in de tent. En inderdaad, ze zegt, kom maar bij mij in de tent. Wijk in, mijn heer, wijk in tot mij, vrees niet. Ze haalde hem dus over die tent in. En er staat, en hij week tot haar in de tent en zij bedekte hem met een kleed. Een deken vertalen ze dan. Maar het had net zo goed het vloerkleed kunnen zijn overigens hoor. Maar goed. Als je eronder ligt is het een deken. Als je erop ligt is het vloerkleed. Dat is het ene. Goed. Goed. Ze dekt hem dus. Min of meer ze verbergt hem. En ze verzorgt hem enzovoort. Maar het is natuurlijk niet correct. Dat blijkt natuurlijk wel. Want de gaande vrouw. Daarna zeide hij tot haar. Geef mij toch een weinig waters te drinken. Want mij dorst. Heb je dat? Geef mij toch wat water. En daar staat het, toen opende zij een melkfles. Met zo'n, zo'n ding zo, hè. Ze opende. Of met een schaar, misschien was het van karton. Maar ze opende een melkfles. Begrijp je me goed, het was een melkfles. Niet omdat er melk ingezet, dat er nou zat er water in. Nee, er zat melk in. Dus hij vroeg om water. En zij gaf hem melk. Dat was nog voor de, ja, voor de EEG was dat nog. Dus toen was melk inderdaad nog melk. Later hebben we wat moeite om het verschil te zien, maar daar gaat het nou niet over. Dus toen opende zij een melkfles en in plaats van water gaf ze melk. Hoe kan dat nou? Wel, ze gaf hem niet het woord, maar ze gaf hem wat hem wel toekwam, melk. Woord was er niet in geïnteresseerd, maar melk werd hem gegeven. Melk spreekt namelijk over vergankelijke dingen. Vergis u niet. Wil wel zeggen vergankelijke zegeningen, maar niettemin met de nadruk op vergankelijk. Israël was beloofd een land overvloeiende van melk, maar dat zijn tijdelijke zegeningen, en honing, dat komt van dabar, dat komt van de bij, en dat zijn geestelijke en dus onvergankelijke zegeningen. En zij geeft hem melk in plaats van water. En dat is niet iets bijdenken, dan heeft ze hem iets beters gegeven. Maar hebben we wel eens geitenmelk gedronken? Geef mij maar water. Nou, hoe dat ook zij, in Richteren 5, vers 24, in het lied van Deborah, staat: gezegend zij boven de vrouwen, Jael, de huisvrouw van Heber, de Keniet, gezegend zij ze boven de vrouwen in de tent. Dus het eindigt ook met al in de tent, hè, dit couplet. En dan staat er, water eiste hij, melk gaf zij. En dan lees ik verder in vers 26. Haar hand sloeg zij aan de nagel en haar rechterhand aan de hamer der arbeidslieden. Ze klopte Sisera, zij streek zijn hoofd af. Ja, nou, zij sloeg het hoofd eraf dus, hè. Ze aarde hem heus niet over zijn bolletje. Nee. Als zij zijn slaap had doornageld en doorgedrongen. Dat wil zeggen, zij deed hem niet iets goeds, ze deed hem iets kwaads aan. En in plaats van water gaf ze hem zoiets verschrikkelijks als melk. Want dat is het verhaal. Ze gaf hem wat minder dan melk. Wel, misschien, het is vloeibaar, het is voor de dorst. Maar melk is niet beter dan water, integendeel. Want water heeft de neiging als wijn te zijn. En staat voor onvergankelijke, eeuwige dingen, het woord. Maar melk staat echt voor vergankelijke dingen. Het is heel eenvoudig uit te leggen, zeg ik altijd maar. Want galaap schrijf je met een 2, een 30 en een 8. Dus dat is 40 bij elkaar. En 40 staat altijd voor de vergankelijke dingen.
Melk wordt ook zuur.
Precies, ja. Dat wordt zuur. Heel wat melkproducten zijn trouwens ook zuur. Het wordt zuur, bederft. Dus het is vergankelijk. Dat is wat ze hem gaf. En dat was een uitbeelding van wat er verder volgde. Namelijk, het was erg tijdelijk. Want daarna kreeg hij ook inderdaad helemaal niks meer. Nou, een klap, ja. Ja, ik hoor het alweer. Leedvermaak, hè? Nou goed, terug naar vers 19. Toen opende zij een melkfles. Je zou niet gedacht hebben dat dat in de Bijbel stond, hè? Toen opende zij een melkfles. Wat staat er echt? Toen opende zij een melkfles en gaf hem te drinken en dekte hem toe. Ook zeide hij tot haar, want hij begint meteen te commanderen. Sta in de deur der tent en het zij, zo iemand zal komen en u vragen en zeggen, is hier iemand dat gij zegt, niemand. Nee, is hier niemand. Dat bleek ook zo te zijn. Toen er iemand, Nou ja, ze hoefden er niet om te liegen. Toen er later iemand kwam vragen of Sisera er soms iemand was, was het niemand. Nou ja, het was wel iemand, maar er was Sisera niet meer, hè? Zo is het eigenlijk, hè? Want hij was toen inmiddels al verscheiden, heet zoiets. Het werd hem noodlottig, ja, dit, ja. Goed. Nou, daarna nam Jael de huisvrouw van Heber een nagel der tent en greep een hamer in haar hand en ging stilletjes tot hem in. En dan hoop ik dat u het verhaal even snel met mij volgt, want de vertaling die is hier toch wel erg gebrekkig. De vertalers hebben niet kunnen volgen en hebben het toen kloppend gemaakt. Dat moet je als vertaler ook doen, trouwens. Nee, er zit niet anders op. Als je het niet weet, dan moet je een verhaal hebben wat het dan waarschijnlijk wel geweest kan zijn, vermoedelijk. Zo werkt zoiets. Waarna de vertaling alsnog bekrachtigd wordt en vervolgens de woordenboeken worden aangepast. Maar ik zal u zeggen wat er staat. Daarna nam Jael, de huisvrouw van Heber, een nagel der tenten. Er staat in meervoud, maar dat maakt natuurlijk geen fundamenteel verschil. Het was gewoon een tentharing, want het heet echt een haring. In gewoon Nederlands, een tentpen. Waarmee de tent overeind gehouden zou moeten worden. Maar die trekt ze uit en ik heb al gezegd, dan valt eigenlijk de tent. Nou, hier dus niet, maar eigenlijk wel. In feite is die handeling een handeling van afbreken van de tent. En zo is het ook. En dan staat er, en zij en greep een hamer in haar hand staat er, maar dat staat er niet, want dat woord hamer, wat hier vertaald is met hamer, dat komt, ik meen me twee keer in de Bijbel voor, als ik me niet helemaal vergis, maar dat betekent in ieder geval geen hamer, ik kan het weer zo gauw niet vinden waar ik het heb staan. Want het betekent holte. Ja, ik heb het gevonden. Dit woord hamer komt inderdaad twee keer voor. Het is hier vertaald met hamer en de andere keer dat het voorkomt is het inderdaad vertaald met holligheid. In de Statenvertaling van Jesaja 51 vers 1. De holligheid waaruit gij geformeerd zijt. De holte. Dus zodat het dus helemaal geen hamer is. Het is een holte. En dat klopt ook precies. Want dit woord is afgeleid van, het is makkebet, om het helemaal te zeggen. Maar het komt van makab, namelijk doorboren. En dat werkwoord komt vele malen in de Bijbel voor. Doorboren, een gat maken, perforeren. En vandaar de vertaling met holte. En het heeft niets, maar dan ook niets met een hamer van doen. Maar men heeft niet geweten wat het was, omdat dit woord, als zelfs dan nou het maar twee keer voorkomt en de andere keer is het een holte, wat is het dan hier? Ja, dat weten we niet, maar het goede mens heeft iets gepakt, we weten niet wat, maar ze zal wel een hamer nodig gehad hebben, want een pin sla je altijd met een hamer de grond in. Dus zal het wel een hamer geweest zijn. Maar het was niet zo, het staat er ook niet, er staat gewoon dat zij een nagel de tent nam in de holte van haar hand. Dus ik begrijp het probleem van de vertalers eigenlijk niet. Overigens, het verhaal gaat met vriendelijke dank aan Ben Groot Enzerink, die mij daar in de tijd op gewezen heeft. Maar inderdaad, het klopt, ja. Dus, daarna nam Jael, de huisvrouw van Heber, een nagel der tenten in de holte van haar hand. Want daar komt het op neer. Die verborg ze, maar ze had hem in de holte. Eigenlijk in de doorboring van haar hand. Maar zo kun je het niet vertalen, want ze zal geen gat in haar hand gehad hebben. Of ik moet het er man nog eens vragen, maar misschien dat hij daarom er niet bij was. Maar in de letterlijke zin dus niet. En dus heet het holte. Maar eigenlijk, als je heel consequent vertaalt, woord voor woord, zou het dus zijn, zij nam een tentharing in het gat in haar hand. Had ze dan een gat in haar hand? Nou, eigenlijk wel. Want het is een beeld van de gemeente immers, deze Jael, verbonden met de Heer Jezus Christus, die immers de gekruisigde is, die opstond uit de dood. En als wij met hem gekruisigd zijn, zijn onze handen ook doorboord. Zijn eenvoudig. Dat is de betekenis. Dat betekent dat hier de overwinning ook behaald wordt vanwege de kruisiging, vanwege de holte in de hand. Nou, hoe dat ook zij, zij nam het ding in haar hand en ging stilletjes tot hem in en dreef de nagel, de pin, dus de haring, in de slaap zijns hoofds. Er staat niks over een hamer bij. En ik weet niet hoe u gaat kamperen, misschien met die aluminiumstukjes, de draad waarmee je dan zo'n tent aan de grond vast moet zien te krijgen, wat gewoonlijk niet meevalt. Maar als ik denk aan een tentharing, dan denk ik aan zo'n lange stalen pen die zo dik is en die loeizwaar is, want daarmee zetten wij altijd de tent op. Nou, het was de evangelisatietent van mijn vader altijd. En het was een heidens karwei om deze christelijke tent neer te zetten. maar het was, ik weet zeker dat het heel goed mogelijk is om die haring. Wij deden dat gewoon namelijk. We pakten met de linkerhand die haring en met de andere hand op de kop van de ding. De kop van de haring, luistert u goed, Scheveningen, hoe je nou een haring kaakt. En maar dit is de tentharing. Dus je pakt er zo vast met je hand erop en je geeft er zo'n klap en dan zit hij al zo'n end in de grond. Vanwege dit kleine beetje kracht, maar in ieder geval vanwege het gewicht van het ding. En als u het mij vraagt, heeft deze dame dat dus zo geregeld. En ze nam de haring in de holte van haar hand en ze dreef de haring dwars door zijn hoofd, laten we dat eerst maar even zeggen, zodat hij vast kwam te zitten aan de grond, zodat het gat, de perforatie dus officieel was eigenlijk de holte van haar hand, door zijn hoofd, zo de grond. Dus het hele verhaal is één en dezelfde gebeurtenis, één gat dwars door alles heen, waarbij de hele overwinning tot stand gekomen is. Dat is de gedachte. En dan gaan we meteen verder, want er staat het was door zijn slapen. Dat is leuk, dat woord is 5 keer vertaald met slapen, omdat het niet anders kan. De slaap, dus het dunste gedeelte is dat, voor zover ik weet, in ieder geval het zwakste gedeelte van de schedel, hier opzij, daar heb je er dus 2 van. Maar zo is het 5 keer vertaald en alle andere 655 keer is het vertaald met het kwade, het boze. Want het is gewoon het Hebreeuwse ra of ra'a, het boze, het kwaad. En er staat dus de slapen zijns hoofds, maar er staat gewoon het kwaad zijns hoofds. Ik zei dus niet dat het verkeerd vertaald is. Het is goed vertaald, je kunt het ook niet anders vertalen. Maar de typologische betekenis van de slaap is het zwakke punt van ons denken en in ons leven, dus eigenlijk in onze schedel, in onze geest, wordt gevormd door het kwaad wat erin huist. En op dat zwakke punt ga je kapot. En door dat zwakke punt gaat dus de nagel, de tentharing. Dat is de gedachte. Dus dwars door de slaap zijns hoofds, maar er staat dus dwars door het kwaad zijns hoofds. Dat zou de normale vertaling zijn, maar men ziet niet in waarom hoe je een ijzeren pen door iemands kwaad heen kunt steken. Dus is het de slaap zijns hoofds, dat zal dus ook wel en die ging eraan dood. Maar de overdrachtelijke betekenis is daarmee meteen duidelijk. Dat hij in de aarde vast werd, de tent stond wat los, maar hij zat vast. En hij nu was met een diepe slaap bevangen. En dan denk ik, ja, dat zal wel. Die wordt niet meer wakker. En inderdaad, hij was vermoeid en hij ging er nog aan dood over. En ziet, Barak vervolgde Sisera en Jaal ging uit hem tegemoet en zeide tot hem. Daar heb je het, Barak vervolgde Sisera, want hij had het leger al kwijt, maar Sisera nog niet. Sisera was in deze tent van deze Keniet gevlucht. En Barak vervolgde Sisera. En Jaal ging de tent uit en hem tegemoet en zei tot hem, kom, ik zal u de man wijzen die gij zoekt. Leuk gezegd, hè? Zo kwam hij tot haar in en Sisera lag dood en de nagel in de slaap zijns hoofds. In het kwade dus zijns hoofds. Alzo heeft God de 10 dagen Jabin, de koning van Canaan, ten onder gebracht, enzovoorts. En dan blijkt Israël te strijden met Barak en Deborah, maar de overwinning, de hoogste overwinning, blijkt behaald te zijn door Heber, de Keniet, en dan via zijn vrouw Jael. En de ene man en vrouw staan voor de situatie van Israël, dat verlost wordt, maar de andere man en vrouw, Heber en Jael, staan uiteraard voor de gemeente. En vandaar dan ook dat zo'n uitgebreid loflied daarop volgt. Een loflied van Deborah. Maar in dat loflied van Deborah werd inderdaad het werk van Jael bezongen. We hebben dat al even gelezen. Vanaf in elk geval vers 24 van hoofdstuk 5. Maar we waren daar al gekomen tot aan vers 26. En dat moet ik ook even noemen. Want daar staat in vers 26, haar hand sloeg zij aan de nagel en haar rechterhand aan de hamer der arbeidslieden. En dan zeg je, hé, toch een hamer? En dat is dus niet zo. En ik zal u vertellen waarom niet. Dit woord hamer heeft te maken met het woord wat erop volgt. Namelijk, en zij klopte Sisera. En dat woord wat hier vertaald is met hamer heeft met kloppen te maken. En het wil niet zeggen dat ze daar een hamer voor gebruikte. Maar het wil gewoon zeggen dat zij met kracht sloeg. Niet dat zij een hamer nam, maar dat zij gewoon klopte. En dat staat er dus twee keer. Namelijk, haar hand sloeg zij aan de nagel. En haar rechterhand sloeg zij, zoals de arbeidslieden dat doen, want daar komt het op neer. Ze deed werk van arbeidslieden. En zij klopte, en dat woord klop is hetzelfde dus als het woord voor hamer feitelijk. Zij klopte Sisera. En zij streek zijn hoofd af enzovoort. Zodat er heus niet staat dat het met een hamer gebeurde, maar er staat gewoon dat het al slaand gebeurde. En er komt nog wat anders bij, want dit is een lied, dat lijkt me ook duidelijk. En in liederen, zeker in liederen, komen wij steeds parallelismen tegen. Ik bedoel gewoon zinnen die herhaald worden met andere woorden. En als we dit zo lezen, vinden we hier een prachtig parallelisme. Namelijk, haar hand sloeg zij aan de nagel. Haar rechterhand, en met de rechterhand klopte zij Sisera. Daar komt het in feite op neer. En haar hand in vers 26 is dus niet eerst de linkerhand en dan de rechter. Nee, het is haar hand waarmee ze de nagel sloeg. Het is namelijk de rechterhand, wordt het dan in tweede instantie gezegd. Die hand was het. Het was de rechterhand waarmee zij sloeg. Zoals de arbeidslieden. Ze deden het handwerk van de arbeidslieden. Een tentharing in de grond slaan, zal ik maar zeggen. En zij klopte, want dat is het woord. Zij klopte. Zij sloeg dus gewoon Sisera met haar rechterhand. En er staat er dus in totaal dan eigenlijk drie keer. En pas daarna staat er, sloeg of streek zij zijn hoofd af. Als zij zijn kwaad had doornageld en doorgedrongen. Met andere woorden, het gaat helemaal niet om een hamer, maar het gaat om het werktuig waarmee de doorboring plaatsvindt. De tentharing. En dat wil zeggen, juist het instrument waarmee men zich vestigt hier in de wereld, waarmee men zijn tenten vastzet in de aarde. Weet u nog, het twee keer graven in de aarde waar we het over gehad hebben. Zo'n haring is om de dingen vast te funderen, om een tent vast te funderen in de aarde. Als dat fundament van die oude schepping, die tentnagel, wordt weggehaald, wordt die prompt gebruikt om deze wereld en de vijand daarin te vernietigen. En dat gaat in één grote klap. Zonder verdere hulpstukken uiteraard. Die hamer is juist volledig overcompleet dan. Gaat zonder verdere hulpstukken. Met één klap wordt de vijand vastgepind aan de grond, aan de aarde. Want daar heeft hij mee te maken. En dat wordt dan ook nog in verband gebracht met de holte in de hand van deze vrouw. Waarbij de hand nogmaals de uitbeelding is van de genade. Maar ook daar hebben we van de week over gehad. Maar het eenvoudige verhaal, de eenvoudige versie van het verhaal is gewoon, daar was Barak en daar was Deborah en ze gingen erop uit, het beeld van Israël en de Messias, om de vijand te overwinnen. En dat gebeurt ook inderdaad, maar het blijkt dat de vijand in persoon overwonnen wordt, dus de hoogste overwinning behaald wordt, door een andere man en vrouw die niet eens tot Israël horen. En dat is uiteraard een beeld van de gemeente. Dat is het. En dat al door de doorboring van de hand des Heren zelf, de doorboring van deze oude schepping die daarmee vernietigd wordt. Dat is het verhaal. En ik geloof niet dat ik wat vergeten ben. Nee, hè? Heeft iemand nog een vraag? Kan ook nog. Ja?
Heeft het psychologisch te maken dit met...